weet niet of ik het goed ga zeggen, maar Selamat Pakkie. Het zal wel op zijn Haag zijn, maar zo zei Koekelen tegen mij. Maar ik weet dat het welkom betekent. Dus de bedoeling is goed. Ook al is de uitspraak waarschijnlijk waardeloos. De titel is vandaag Niet voor jezelf. En sinds ik hier ben, sinds kort heb ik een boek gekregen over het 70-jarig bestaan van deze Pinksterbeweging. En daar ben ik in gaan lezen. En dan kom ik allemaal namen tegen die ik zelf ook nog ken. Dus de heer Cousard, die ken ik ook. Maar het ging me niet zozeer om de mensen die ik daarin tegenkwam. Maar er is wel een stuk wat ik u voor wil lezen. En misschien kent u het stuk gewoon. Maar misschien is het goed om dit gewoon eens te horen. En dan neem ik u mee terug naar Nederlands-Indië, voormalig Nederlands-Indië, naar Bandung. De bergstad die als een briljant gevat is in een groen omhulsel. Is het centrum voor toeristen en verlofgangers en wordt wel de luxe stad in het midden van de Preanger genoemd. De groene bergen die haar omgeven schijnen haar te willen bewaken voor vreemde indringers, doch moest het eerwaardige hoofd buigen voor het woord desgene die de bergen drenkt uit zijn opperzalen. Zo vielen in 1923 de eerste druppels van de stortbui, die ons nog heden verkwikt, de eerste vuurvlammen van het vuur dat nog heden brandt. En zo zal het blijven tot op de dag van zijn verschijning. In een stille, niet ver van het centrum der stad verwijderde omgeving ligt het eenvoudige, nette vergadergebouw, de Betel-tempel. Hier is de plaats waar we onder Gods goedkeuring en des Heren tegenwoordigheid 7 maal per week onze gezegende samenkomsten mogen houden. 4 maal voor Europeanen in het Hollands en 3 maal voor de Maleiërs, Chinezen, Japanese, Menadonese, Ambonese en Soedanese in het Maleisisch. Wonderen van genade zijn in het afgelopen jaar hier in ons midden geschied. Maar nee, niet slechts hierop willen we staren, maar zoals de Heere tot zijn 70 zeiden, verheug u daarover dat uw namen staan in het boek des levens. Ik weet niet of u, zeker de ouderen onder ons, misschien herinneringen hebben aan wat er in Indonesië gebeurd is bij de groei van de Pinksterbeweging. En er waren een aantal dingen die mij opvielen toen ik dit las. En wat ik merkte, dat was toewijding en overgave. Er was goedkeuring van God. Er was de tegenwoordigheid van God in het midden. En ze kwamen 7 dagen in de week bij elkaar. Als we hier naar kijken, dan weet ik niet wat het met u doet. Dit is geen aanklacht, laat ik dat heel duidelijk stellen. Maar wel iets om over na te denken. Als we uiteindelijk zien wat er in Indonesië aan gemeentes gesticht zijn. Ik meen iets van 600, 650. Tegenover het aantal dat we in Nederland hebben. En ik begreep dat dat de 1,5 zijn. 2. Waar ik u mee naartoe wil nemen is naar Handelingen 2. Vers 42 tot 47, en ik lees hem uit de Bijbel in gewone taal. Alle gelovigen gingen met elkaar om als mensen van één familie. Ze kregen van de apostelen uitleg over Jezus en ze kwamen steeds bij elkaar om te bidden en om met elkaar het brood te delen. De apostelen deden veel wonderen en iedereen was diep onder de indruk. Alle gelovigen kwamen steeds bij elkaar. Ze deelden alles wat ze hadden. Ze verkochten hun bezittingen en het geld gaven ze aan iedereen die het nodig had. Elke dag kwamen ze naar de tempel om samen te zijn. Bij elkaar thuis deelden ze het brood. Vol vreugde aten ze samen en iedereen was even belangrijk. Ze eerden God en het hele volk had veel waardering voor hen. Elke dag kwamen er meer mensen bij die door God gered waren. Nederigheid. Hoe staat dat bij mij? Hoe staat dat bij u? En wat denken we daar tegenwoordig nog van? Hoe nederig zijn wij? Want uiteindelijk gaat het niet om de ervaringen. En het ging daar ook niet om de ervaringen. Maar dat zij zich konden verblijden over het feit dat hun namen opgeschreven zijn in het boek des levens. En dat is inderdaad wat de Heer Jezus ook tegen de 70 zegt als die uitgezonden zijn en terugkomen. En dan zeggen ze van al die boze geesten die verdwijnen in de naam van Jezus. We kunnen mensen genezen. En dan zegt de Heer Jezus zelf, verblijdt u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijdt u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel. Het ging helemaal niet om de uitingen en de ervaringen, maar het ging om het geloof wat deze mensen hadden, zodat hun naam opgeschreven was in het boek des levens, het boek in de hemelen. Dan gaan we even terug nog naar die tijd in Indië. Zo deed de Heere ook toe in deze tijd tot de schare der gelovigen, zowel bij de Europese als bij de Maleisische samenkomsten. En dan komt er iets heel moois. Naam christenen werden kinderen van God. Theosofen leerden Christus vinden. Ongelovigen leerden hun knie buigen voor de majesteit van Jezus en geloofden. En zieken werden genezen. Bij God is geen aanziens des persoons. En dat wil eigenlijk zeggen dat God ieder mens op dezelfde manier beoordeelt. Ik krijg niet meer genade dan u omdat ik toevallig hier sta. Het maakt dus niet uit van welke afkomst je bent, welke kleur je hebt, wat voor opleiding je hebt. En daarom ontgoochelt het mij wel eens als ik dan hoor over racisme, hoe mensen elkaar daarmee af kunnen maken, omdat je er anders uitziet. Maar iedereen ziet er anders uit. En dan heb ik het niet over kleur. De meeste van jullie hebben meer haar als ik. Maar dat maakt niet uit. Bij God is geen aanzien des persoons. Hij kijkt niet naar jou alsof hij zegt van nou, ja, je was een beetje mijn mislukking met mijn schepping. Ik had nog een beetje aarde over, dus ik heb je daarmee gevormd. Dat is niet het hart van de Vader. En als u het hart van de Vader wil leren kennen, dan hoop ik dat u de preken van Frits ook ter harte neemt. Waarin in iedere naam van God het karakter van God naar voren komt. Maar wat gebeurde hier in Indië? Door de kracht van de Heilige Geest verdwenen alle barrières, zodat het wonder van genade ontvangen kon worden. Want waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid, volgens 2 Korinthe 3 vers 17. Waar de Geest des Heren is, daar is vrijheid. Maar ervaren wij die vrijheid? Is het de vrijheid die we iedere dag op televisie zien waar we om demonstreren? Waar we tegen de overheid zijn, want die wil ons inperken. Terwijl we vergeten dat zelfs de overheden door God zijn aangesteld. Doen ze het allemaal goed? Nee. Doe ik het allemaal goed? Nee. Maar we hebben wel een probleem. En het probleem is de definitie van vrijheid. Als iemand iets zegt wat een ander niet aanstaat, dan schiet je hem door zijn kop. En uiteindelijk sterft er iemand van het vrije woord in een natuurlijke wereld. Maar hoe anders zijn wij? En dan zeg ik niet dat wij mensen voor een kop schieten. Maar hoe vaak denken wij, wat zal die ander ervan vinden? Ook als ik hier vandaag ben. En ik ben in de aanbidding. En ik zing, ik hef mijn handen naar u omhoog. Dan is er toch iets in ons wat misschien onbewust om ons heen kijkt. Wat zal mijn broeder of zuster, mijn oom, mijn tante, mijn neef, mijn nicht, mijn broer, mijn zus daar wel niet van denken? Laten we eerlijk zijn, iedereen heeft een mening, toch? Maar is die mening, zeker in het lichaam van Christus, gefundeerd op Gods woord? Of vind jij dat het zo hoort, zoals jij denkt dat het moet? Als hier mensen komen die in een charismatische gemeente zitten, die denken, wauw, dode boel hier. Dus ze hebben een mening erover. Maar misschien komen er mensen uit een zwarte kousenkerk, zoals we dat dan heel beleefd noemen, en die denken, wat een vrijgevochten zootje. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat hoe wij als lichaam van Christus, als leden van de Pinksterbeweging, hoe gaan wij daarmee om? Want velen zijn familie van elkaar. En wat denk je misschien als ik uitbundig ben in de samenkomst, omdat ik zoveel vreugde heb en ik kom het eerst beste verjaardag van mijn broer, zus, mijn tante, mijn oom, mijn neef of noem maar op. En die zegt van, nou, JP, ik moet toch eens even met je praten. Wat je afgelopen zondag in die samenkomst deed, nou jongen, je moet er wel een beetje gaan dimmen. En wat denkt JP? Ik heb er maling aan. Maar dat is JP. Maar een ander denkt misschien van, ja, dit ga ik maar niet meer doen. En weet u, lieve mensen, als we zo denken, belemmert het jou persoonlijk en het belemmert de groei van de gemeente. Het belemmert jou persoonlijk in het ontdekken van wie jij bent in Christus, maar het belemmert ook de groei van het niveau van de gemeente. Het gaat maar niet om aantallen, maar wel om de kwaliteit vanuit Gods woord. Het belemmert jou tevens in het beoefenen en het uitoefenen van jouw ontvangen gaven. De gaven die jij door genade van de Geest ontvangt, zijn gratis. Het wordt om niet gegeven. Je kan ze niet kopen, je kan ze niet verdienen. Maar je kan ze wel belemmeren voor jezelf, maar helaas ook in anderen. Want hoe hoog jij de lat legt, is meestal niet de hoogte voor die ander. En misschien in Gods ogen leg jij de lat voor jezelf wel veel te hoog. Waardoor je ook niet kan komen waar God je hebben wil. De enige echte vrijheid die wij kunnen vinden is in Christus. Ik kan mijn vrijheid niet vinden in mijn broeder of in mijn zuster, want die heeft een mening over hoe ik dingen doe. En als ik daar gevoelig voor ben, dan ga ik daar ook naar handelen. En dan hou ik mezelf eigenlijk, of ik doe mezelf eigenlijk tekort. Maar de ander doet zichzelf ook tekort door mij een maat te nemen. Terwijl als de enige die de maat kan nemen, is Jezus Christus. Die kijkt dwars door je heen. Die weet of het oprecht is. En dat is belangrijk, zodat we eerlijk zijn tegenover God in alle situaties. Niet alleen hier op zondag, God weet dat, wat je de rest van de week ook doet. Het is niet zo dat we als we hier komen, dat we dan een christen zijn. Het is een levenswandel. 24-7. Ik kan niet even zeggen, ik schakel nu mijn christendom uit. Ik leg het nu weer even vanmiddag als ik thuis kom. Dan leg ik het in een vakje, dan ga ik lekker Formule 1 zitten liggen kijken. En dan ben ik even geen christen. Nee, het is iets wat in je leeft. En zelfs tijdens de Formule 1 zou de geest nog kunnen zeggen, sta op, want er staat iemand buiten die mij nodig heeft. Maar luister ik en heb ik vertrouwen in wat God doet in plaats van wat de mensen om mij heen zeggen. Als we allemaal onze ogen richten op Jezus, ons overgeven en toewijden, dan geloof ik dat we wat in Indonesië gebeurd is, ook hier in ons midden kan gebeuren. Als we stoppen met kijken naar elkaar, maar ons oog richten op de Heer Jezus. In Hebreeën 13, vers 6 tot en met 8 lezen we dan: daarom zeggen wij met goede moed, de Heere is voor mij een helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen? En wij denken, ja, de mensen buiten. Maar je kan het ook betrekken op de mensen om je heen. Je ooms, je tantes, je vrouw, je man. Denk aan uw voorgangers die het woord van God tot u gesproken hebben. Let op de uitkomst van hun levenswandel en volg hun geloof na. Als ik het stuk lees over de heer Thiessen, dan geloof ik zeker dat deze man een wandel met God heeft gehad. Dat zegt dus dat hij een voorbeeld voor ons mag zijn. Was hij perfect? Nee, alleen Jezus is perfect. Heeft zo'n man fouten gemaakt? Ja. Maar dat zegt niks over zijn hart en hoe de Heer Jezus naar hem kijkt. Want de Heer ziet het hart aan. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Ik weet wat we vaak denken als we over dit soort dingen in het verleden praten. Dan zeggen we, ja, maar dat is een andere cultuur. Dat is een andere tijd. Wij zijn nu zo veranderd. Ja, dat klopt. Wij zijn heel erg veranderd. En zeker hier in het Westen. Want onze voorspoed, alle rijkdom die wij bezitten, belemmert ons eigenlijk te wandelen als discipelen van Jezus. Want we hebben zoveel keuzes. Mijn rijkdom kan een belemmering zijn. En dan moet iedereen voor zichzelf natuurlijk uitzoeken of dat zo is. Want ik geloof ook dat God rijkdom geeft aan mensen, zodat zijn koninkrijk uitgebouwd kan worden. Dus ook daarin mag je zijn leiding zoeken. Als je wel goed verdient, je hebt een mooi salaris, je hebt huisje, boompje, beestje. Dan mag je ook nadenken, oké, maar dit is allemaal genade dat ik dat van God heb ontvangen. En wat mag ik daarmee doen in het koninkrijk van God? Maar dat geldt ook voor de mensen die het minder hebben. Want uiteindelijk heb je alles van hem ontvangen en alles is al van hem. En ik ben van hem. Jullie zijn van hem. Want je bent gekocht en betaald met het kostbare bloed. Dus we hebben eigenlijk helemaal geen recht meer om ons eigen plan te trekken, om onze agenda lekker vol te zetten. Maar doen we het nog in overleg met de Heer? Vragen we ons nog af van, oké, wat wil de Heer deze week dat ik doe? En als ik dan kijk naar die tijd en ik lees deze tekst, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Dat betekent dat ook die dingen die daar gebeurden, vandaag de dag hier kunnen gebeuren. Als wij komen in de bedieningen die God voor ons heeft weggelegd. Als wij de gaven gaan omarmen die voor ons klaar liggen. Het is net als het bakken van een taart. En ik hou van taart. Maar het is nu wel te zien, dus daar moet deze vakantie toch wel wat aan gebeuren. Dus we hebben wel voornemens. Ja, voornemens. Maar ik ga mijn best doen. Toewijding. Toewijding is een van de ingrediënten. En het heeft niks te maken met van ik moet mijn best doen. Ik moet al mijn tijd en energie moet ik in dat ene stoppen ten koste van mijn gezin. Nee, je gezin staat altijd op de eerste plaats. Maar daarna? Wat staat daarna? En soms zijn hobby's hartstikke leuk, maar ze nemen ook weer heel veel tijd in beslag. En ik zeg niet dat je geen hobby's mag hebben, hè? Maar het is wel, hoe weeg ik ze af tegenover elkaar? gaat veel sneller. Hoe weeg ik het af ten opzichte van mijn Heer en Meester als ik op pad ga? Want dat is uiteindelijk degene die zou moeten bepalen hoe ik mijn leven leid. Maar versta ik zijn stem nog? Ben ik nog op hem gericht? En die vijand die neemt vaak je pink en dan gaat hij aan het trekken en dan neemt hij je hele hand en voordat je het weet ben je weg. En daarom hebben we ook elkaar nodig en dat zal u dadelijk gaan zien. Overgave. We kijken allemaal met een bepaalde kleur naar dingen die gebeuren in het Koninkrijk van God. Je kan niet zeggen, ik kijk daar op een onbevangen manier naar. Want je hebt allemaal een rugzak van wat er vroeger is gebeurd in jouw leven. En daarmee kleur jij het woord wat je vandaag hoort. Geldt net zo goed voor mij. Ik heb dingen gezien in het Koninkrijk van God. En vraag me af of dat wel van de koning was. Ik heb mensen elkaar de tent uit zien vechten en mensen overdreven lief hadden en uiteindelijk door de mand vielen. Uiteindelijk val je door de mand, want God ziet de echtheid in jouw leven. En we kunnen een poppenkast maken, we kunnen hier een theater van maken, we kunnen hier gaan staan om alleen maar te entertainen met hartstikke mooie muziek. Maar als Gods woord niet gesproken wordt, of niet op de juiste manier gesproken wordt, dan missen we eigenlijk waar het om gaat. De vrijheid die we daarvoor nodig hebben, is alleen te vinden in Christus, die zijn leven gegeven heeft voor ieder van ons. Maar ervaren wij dat ook? Ervaren we iedere dag weer dat Hij zijn leven heeft gegeven voor ons? En ik weet, ook bij mij zijn er dagen die voorbij gaan tot ik het niet goed besef. Als ik zo druk ben met dingen, ook op school bij Ellen. Ik was een musical aan het monteren en er ging eigenlijk zoveel tijd in zitten met filmpjes en dingetjes. En wat me eigenlijk erop betrapte van, wat ben je eigenlijk aan het doen? Waar is je relatie? Als ik een dag niet tegen mijn vrouw praat, denk ze dat er wat aan de hand is. Wat denkt u dat God denkt als u een dag niet met hem praat? Wat is er met mijn schaap aan de hand? Als we die ingrediënten hebben, dan kunnen de geestelijke gaven gaan stromen door ons heen. En dan gaan we naar 1 Korinthe 12 vers 1 tot en met 11. En daar staat dan, wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. Gelukkig maar. Zelfs als het woord zegt van, ik laat jullie helemaal niet onwetend. Ik ga vertellen wat de gaven van de geest zijn die hij aan de gemeente uitdeelt. U weet dat u heidenen was, weggetrokken naar die stomme afgoden. En ik geloof dat we allemaal voor onszelf wel weten wat een afgod is. En het is niet alleen maar dat beeldje wat gesneden is met die dikke buik en die zo zit. Laten we het daar maar niet over hebben. Maar een afgod kan ook iets anders in jouw leven zijn. Iets wat zoveel tijd kost dat het je weghoudt van God. En zo liet hij zich meevoeren. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest van God spreekt zegt, Jezus is een vervloekte. Ook kan niemand zeggen, Jezus is Heere, dan door de Heilige Geest. Deze tekst wordt vaak misbruikt door mensen die denken, ik vroeg ook wel eens toen was ik nog een jaar of 19, 20 en dan kreeg ik die discussies. En dan kwamen ze met die tekst, maar ik kan dat wel. Maar als ze goed hadden gelezen, dan staat daar dat niemand die door de geest van God spreekt. Met je eigen geest kan je dit wel zeggen, maar het gaat om de geest van God die in je woont en dan kan je dit niet meer zeggen. Dus als jij het wel kan zeggen, Jezus is een vervloekte, op de manier waarop dat hier in de context staat, dan moet je afvragen of je de geest van God wel hebt ontvangen. En daarom kan je ook niet zonder de Heer Jezus of door de Heilige Geest zeggen, Jezus is Heer. Want een natuurlijk mens onderwerpt zich niet aan de geest, want die kan dat ook niet, want hij is vijandschap tegen God, staat er in Romeinen. Dus als je dat wel kan, prijs de Heer. Halleluja. Want dat is genade, pure genade. En dan krijgen we een hele mooi stuk. Er is verscheidenheid van genadegaven. Het is er niet één. Verscheidenheid. Maar toch door dezelfde geest. Er is verscheidenheid van bedieningen. En het is dezelfde Heer. Er is verscheidenheid van werkingen. Maar het is dezelfde God die in alles, in allen werkt. Het is de geest van God die alles, in allen werkt. En dan komt hij. Aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor ikke. Nee. Voor de ander. De gaven die u ontvangt zijn niet voor jezelf. Dus eigenlijk als je niet de gaven omarmt en ze toepast in de gemeente, dat is eigenlijk een beetje egoïstisch. Want je doet je broeders en zusters daarmee tekort. Want hij is niet voor jezelf. De gave is juist voor die ander. Dus je kan die ander daar zo mee laten groeien, zo mee bemoedigen, zo uit het slop trekken, dat het je denken te boven gaat. Want dat zijn de gaven van de geest. En dan staat er, want aan de een wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis. Door dezelfde geest. En aan een ander geloof door dezelfde geest. En aan een ander genadegave van genezingen door dezelfde geest. En aan een ander werkingen van krachten. En aan een ander profetie. En aan een ander het onderscheiden van geesten. En aan een ander allerlei talen. En aan een ander uitleg van talen. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde geest die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. Dat we allemaal in andere talen moeten spreken, vind ik niet in het woord van God. Als het dan al de taal is die we vaak horen. Daar zouden we nog een studie over kunnen geven. Maar het betekent niet dat we allemaal in een tong spreken als dat voor deze tijd is. Het betekent niet dat we allemaal kunnen genezen. Het betekent niet dat we allemaal een profetie hebben. De geest deelt uit aan ieder afzonderlijk. Want hij gaat je niet iets geven wat niet bij je past. Dat is de liefde van God de Vader. En daarom is er zoveel verscheidenheid. En ook 1 Korinthe 12... Vers 28 tot 31 zegt dat: God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars. Dit zijn geen gaven, dit zijn ambten. Maar dan gaat hij verder over de gaven. Je hebt het ambt van apostel, het ambt van profeet, ambt van leraar. Maar vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezing, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen. Maar zijn zij soms alle apostelen? Zijn zij soms alle profeten? Zijn zij soms alle leraars? Zijn zij soms alle krachten? Hebben zij soms alle genadegaven van genezingen? Spreken zij soms alle in talen? Zijn zij soms alle uitleggers? Streef dus naar de beste genadegaven en ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft. Kom ik zo nog even op terug, over de weg die alles overtreft. We zien hier zoveel verscheidenheid. We zijn allemaal anders. Maar de geest deelt uit zoals hij dat wil en weet waar die gave het beste tot zijn recht kan komen in het lichaam van Christus. Maar heb ik de vrijheid? Heb ik de overgave? Ben ik nederig om het te ontvangen? Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven. Streven is iets waar je naar uit mag strekken. We streven vaak wel naar perfectie. En dat kan soms heel lastig zijn als je een perfectionist bent. Toen ik op de fotovakschool zat en ik moest alle assessment, dan kon ik de nacht ervoor niet slapen omdat ik het nog niet klaar was met mijn foto. Er moest daar nog wat doorgedrukt worden, daar moest nog een beetje Photoshop. En dan kwam ik op school en eigenlijk met knikken in de knieën en dan legde ik mijn foto neer. En dan stond iedereen, oh. En ik dacht, oh, maar dat nog en dat nog en dat nog en zus en zo. En de leerkracht, waar maak jij je nou druk om? Hij zegt, als de klant tevreden is, moet dat voldoende zijn. Maar dat zat niet in mij. En dat loslaten is ook een proces waar je doorheen moet gaan. Op een gegeven moment moest ik echt zeggen van, oké, die foto is klaar. Ik ga er niet meer naar kijken, in het mapje, naar de klant. En dan was het ook goed. Maar soms blijven we daarin strukkelen met onszelf, dat perfectionisme. Soms is goed, goed genoeg. En ik weet nog iemand die zei, als je naar school gaat, dan is het beter om allemaal zessen te halen. En dat heb je precies genoeg gedaan. Dan heb je allemaal tienen, dan heb je veel te veel gedaan. Jaag de liefde naar en streef naar de geestelijke gaven. En vooral daarnaar dat u mag profiteren. Profiteren, daar zijn nogal wat ideeën over, meningen over. Maar eigenlijk is profiteren is het verkondigen van een boodschap van God door een werking van de Heilige Geest. Natuurlijk, de profeten in het Oude Testament, die werden door God aangesteld en die profeteerden vaak over de dingen die komen zouden gaan komen. Dus in die tijd was het een profetie wat in de toekomst lag. We zien het dan. Boek Daniël, Ezechiël, profeten die uiteindelijk over de tijd waarin we nu leven, of in ieder geval de komst van de Heer Jezus, aankondigen. Ook al begreep niet iedereen die strekking op dat moment. Maar profeteren in de gemeente is eigenlijk doorgeven wat je op je hart hebt gekregen van God. En ik geloof ook dat dit woord op mijn hart is gegeven door God. En het mooie is dat in het Nieuwe Testament profeteren niet alleen maar voor een profeet is weggelegd, want ik ben geen profeet. Maar tot profeteren door iedereen gedaan mag worden. Als je een woord van God op je hart hebt, mag je die vrijheid nemen. Maar weet ook dat dan daarna gekeken moet gaan worden of het overeenstemt met Gods woord. En daar zijn ook mensen verantwoordelijk voor. Net zoals het spreken in een tong. Dat er dan uitleg moet zijn. Gisteren heeft Bernie in een tong gesproken. Frits trouwens ook. Ik verstond er niks van. Bleek het Spaans te zijn. Maar het was wel een taal die ik niet kon verstaan. En dan zegt Paulus aan de Romeinen. En nu hebben wij genadegaven onderscheiden naar de genade die ons is gegeven. Het zij profetie naar de mate van het geloof. Het zij dienst betonen in het dienen. Het zij wie onderwijst in het onderwijzen. Het zij wie bemoedigt in het bemoedigen. Wie uitdeelt in oprechtheid. Wie leiding geeft met inzet. Wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. Er staat altijd iets achter de gaven die je ontvangt. Als je over anderen ontfermt. Dan kan je niet met een zwaarmoedig hart doen. Nee, dat staat hier met blijmoedigheid. Als je leiding geeft, toon dan je inzet. Als je uitdeelt, doe het dan in oprechtheid. Niet om hier te laten zien van, ik heb van de week heb ik allemaal eten gegeven aan die. En ik ben bij jou geweest met een boodschappentasje. Nee, in oprechtheid. Bemoedig in het bemoedigen. We hebben het zo nodig om af en toe eens even bemoedigd te worden. Zeker in deze tijd met corona. En als we het weer zien toenemen en de regels weer aangescherpt worden, kunnen we dat allemaal wel gebruiken. Zo kan je heel veel vreugde ontvangen. door de gaven die God vrijelijk voor ons heeft neergelegd, die ons gegeven zijn. Maar dan moet ik wel stoppen om het te belemmeren in mijn eigen leven. Toen hebben we net gelezen, streef dus naar de beste genadegave. De beste genadegave. En dan denken wij van, ja, dan moet ik zeker wel een apostel worden. En die apostel moet kunnen profeteren. En eigenlijk moet hij alle gaven wel hebben. Dat is de grootste onzin. Want de weg die alles overtreft, is de weg van 1 Korinthe 13. En ik ga hem toch met u lezen. 1 Korinthe 13, vanaf vers 1. Want daar zit de kern van deze boodschap. Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallend symbaal zijn geworden. En dan zou ik de gave van profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bevatten. En dan zou ik al het geloof hebben, zodat ik bergen zou verzetten. Maar ik had de liefde niet. Dan was ik niets. En dan zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen. En dan zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden. Maar ik had de liefde niet. Het baatte mij niets. De liefde is geduldig. Zij is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. De liefde pronkt niet. Zij doet niet gewichtig. Zij handelt niet ongepast. Zij zoekt niet haar eigen belang. Zij wordt niet verbitterd. Zij denkt geen kwaad. Zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Zij bedekt alle dingen. Zij gelooft alle dingen. Zij hoopt alle dingen. En zij verdraagt alle dingen. Die liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, zij zullen teniet gedaan worden. Wat talen betreft, zij zullen ophouden. Wat kennis betreft, zij zal teniet gedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. Maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is, teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind. Maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke teniet gedaan. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel. Maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. En nu blijven geloof, hoop en liefde. Deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. Het woord liefde in Korinthe 13 is agape. En het komt van het zelfstandig naamwoord agape. En dat is goddelijke liefde. En het werd uitsluitend gebruikt om die geestelijke liefdesband tussen God en mens en tussen mens en mens in Christus uit te drukken. Want die is kenmerkend voor het christendom. Het is niet de liefde van de mens zelf die hij denkt te hebben. Want die liefde is altijd egoïstisch. Dat is een liefde die alleen maar aan zichzelf denkt. En altijd beter wil worden als hij liefde geeft aan een ander. Maar dat is niet de liefde van Christus. De liefde van Christus verlangt niks van jou. Het is een gevende liefde. En het enige wat het verlangt, dat jij die liefde op het moment van je wedergeboorte door gaat geven aan medegelovigen, zonder oordeel, zonder aanzien des persoons. Zodat iedereen in de bestemming kan komen die God bedoeld heeft. Zodat iedereen de gave kan ontvangen en tot dienstbetoon kan zijn. En tot aanvulling in het lichaam van Christus. Zodat als mensen hier binnenkomen, hun knieën zullen buigen voor een almachtige God. Waarin ze zien dat deze God door ons heen werkt. In onze harten. En dat hij boven alles die liefde door ons heen laat stralen naar de mensen om ons heen. Maar ook als familie. Maar ook dat we beseffen van dat onze mening er vaak helemaal niet toe doet. Tenzij die gefundeerd is op het woord van God. Probeer boven alles lief te hebben. AKP. En de gaven zullen hun plaats vinden omdat God liefde is. Jaag die liefde na en streef naar de geestelijke gaven. Niet voor jezelf, maar wel voor die ander. Amen. Ik zal afsluiten de preek met gebed. Vader, ik dank u dat u naar ons omziet, Heer. Dat u uw hart wil openbaren, dat u wil laten zien, Heer. Dat we in uw ogen meer zijn dan dat we zelf denken. Heer, dat u ons lief heeft. Dat u iedere keer weer een manier vindt om die relatie met ons op te pakken. Heer, dat u onder ons wil wonen door uw geest in ons hart. Maar dat u ons niet die zwakke mensen wil laten zijn die we waren toen we in de wereld leefden en achter de afgoden aanhuppelden. Nee, Heer, u wil ons iets geven waardoor we uw koninkrijk zichtbaar mogen maken aan de mensen om ons heen. U wil dat uw kerk sterk is. U wil dat uw kerk de gaven gaat toepassen die u om niet heeft gegeven. Heer, leer ons om niet meer naar die ander te kijken. En leer ons ook om niet meteen onze mening klaar te hebben over die ander. Zodat we in alle vrijheid, in alle nederigheid, met alle toewijding op onze knieën kunnen voor u om te ontvangen wat u voor ons heeft weggelegd. Vader, ik dank u voor dit woord. Heer, ik dank u dat u met mij was tijdens de voorbereiding. U kent de strijd die het gegeven heeft. Vader, maar ik bid zo dat ook de mensen thuis begrijpen wat het betekent om het lichaam van Christus te zijn. Met alles wat u ons gegeven heeft. Er zijn zoveel dingen die u gegeven heeft dat we het nog ineens beseffen. Heer, en alle gaven ken ik niet eens uit mijn hoofd. Zoveel gaven heeft u gegeven aan uw kerk. Heer, ik bid u zo dat u met uw tegenwoordigheid in ons midden komt. En daar de kracht laat zien. Zodat de gaven uitgedeeld worden zoals u dat bedoeld heeft. Zodat we komen tot zoals u ons bedoeld heeft in de schepping. Toen u ons maakte in onze moeders schoot, Heer. Heer, dat we allemaal gezegend zijn daardoor. Dat we dat gaan beseffen. We gaan beseffen dat we zonder u niks zijn. Dat we onze agenda eigenlijk voor uw troon mogen leggen en vragen, Heer, vult u er maar in. Heer, dat er wat er in voormalig Nederlands-Indië gebeurd is, Heer, dat we dat hier mogen gaan ervaren. Vandaag de dag. Heer, de komende maanden, de komende jaren. En dat we mogen groeien in de kennis van uw woord. Maar vooral ook leren om de ander hoger te achten als onszelf. En in alle nederigheid u te dienen. In Jezus' naam. Amen.